منتشي. Welkom bij het vragenuur van 31 mei 2023. Er zijn 4 sets vragen aangeleverd. Daar gaan we het zo over hebben. Zijn er mededelingen van de kant van het college? Ja. Even niet aan huis, ga de gang.
Ja, dank voorzitter. Zoals de raad weet is de gemeente in gesprek met het Rijk over het realiseren van flexwoningen. En ik denk dat het goed is om even te melden dat er recentelijk wat jurisprudentie is geweest over de ruimtelijke procedures die je moet doorlopen bij het realiseren van flexwoningen. En de rechter heeft geoordeeld in één geval dat het niet langer volstaat om gebruik te maken van wat we dan kennen als de kruimelgevallenregeling. En dat betekent dat we ook voor het realiseren van flexwonen wat zwaardere ruimtelijke procedures moeten doorlopen, zoals we dat voor normale stedelijke ontwikkelingen doen. Wat wij nu aan het doen zijn, is de impact daarvan proberen in kaart te brengen en ook te kijken van wat dan de alternatieven zijn. Maar het zou dus kunnen betekenen dat dat het nog iets lastiger wordt, los van de financiële uitdaging die er al is, om flexwonen gewoon snel te kunnen realiseren. En het kan ook zijn dat het ook betrekking heeft op de ontwikkeling die we als raad en college zo graag zien op kavel 7 bij Zernike, waar we natuurlijk ook uitgaan van flexwonen. Dus dat tijdpad, dat zou daarmee nog wat kritieker kunnen worden. Zoals gezegd, we zoeken dat nu verder uit. We kijken naar de alternatieven en of en hoe we het toch snel kunnen realiseren. Maar ik dacht dat het goed was om de raad daar nu al even van in kennis te stellen. En zodra we meer weten, zal ik de raad daar ook over informeren.
Dank u wel. Leidt u tot vragen van uw kant? Dan kan dat natuurlijk. Mevrouw Gierink.
Dank u wel, voorzitter. Is er al enig zicht op hoeveel vertraging Zernike zou oplopen?
Wethouder?
Nee, en zelfs niet of dat ook echt gaat optreden. Wat we wel weten is dat bij een kruimelgevallenregeling heb je eigenlijk minder mogelijkheden tot bezwaar en beroep. En bij een reguliere ruimtelijke procedure heb je dat wel. Dus dat is dan een iets groter risico dat dat zou kunnen optreden. Maar het zou ook kunnen zijn dat de doorlooptijden beperkt blijven en dat we alsnog gewoon kunnen halen wat we ons voornemen om volgend zomer daar de tijdelijke woningen te realiseren. En alle andere seinen staan daar ook voor op groen en er wordt hard aan gewerkt.
Dank u wel. De heer Van der Laan.
Ja, dank voorzitter. Ja, wat is mogelijk de reden van het wat stringente beleid omtrent flexwoningen dit kabinet nu heeft?
Wethouder.
Ik ken de beweegredenen van de rechter niet helemaal eerlijk gezegd, maar de strekking is eigenlijk dat flexwonen gewoon soms in flinke aantallen voorkomt in binnenstedelijke locaties. En dat de rechter heeft gezegd van, ja, dat is toch eigenlijk iets waar je gewoon echt even de reguliere ruimtelijke procedure voor moet doorlopen.
Mevrouw Martinez-Dubiani.
Ja, dankjewel, voorzitter. Weet u misschien op welke termijn wij hier meer over zouden kunnen weten of dat u ons kan informeren? Op welke termijn wij moeten wachten op meer informatie?
Meneer Van Nierenhuis.
Ja, dank voorzitter. Ik probeer voor de zomer de raad even wat meer informatie over toe te sturen.
Dat was het wat de vragen van uw kant betreft. Dank u wel. Andere mededelingen? Ja, meneer Broek. Oh, u zei nee. Nou, dat is ook heel fijn. Dan gaan we beginnen met de vierde vraag. Als u het document van het RIS ziet, beginnen we met de vierde vraag vanwege de mogelijkheid om wethouder Bloemhof antwoord te geven voordat zij weer andere dingen gaat doen. Mevrouw Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de VVD-fractie heeft vragen over de training met volle angst vooruit. De eerste vraag is natuurlijk deels retorisch en we hebben geprobeerd onze verbazing aan te geven met die vraag. Tegelijkertijd wordt op Twitter door onze inwoners wel ook echt die vraag gesteld. Dus vandaar dat we het belangrijk vinden om ook eerst te checken of dit echt is. En vervolgens gaan de vragen over wat het kost, wat het oplevert en waarom het college denkt dat dit een overheidstaak is.
Wethouder Bloemhof.
Voorzitter, laat ik dan eerst maar even reageren. Op Twitter natuurlijk wel vaker dingetjes een beetje uit hun verband worden gerukt. Dus of dat nou helemaal het juiste medium altijd hiervoor is. Maar goed, ik zal keurig de vragen beantwoorden die zijn gesteld. Namelijk of dit echt is. Ja, dit is een echt. Er is een tweet en een reactie om mensen bekend te maken met een training met volle angst vooruit. Dat is een training van het trainingscentrum, wat onderdeel is van de directie werk en participatie. En daarmee proberen we zoveel mogelijk mensen naar goed werk te begeleiden en iedereen te helpen om zich op zijn of haar eigen niveau te kunnen ontwikkelen. Zoals dat ook in het coalitieakkoord staat. En deze training past daarbij. Overigens is de tekst op de website vandaag offline gehaald, omdat de training vandaag is begonnen. Daarom is het nu niet meer mogelijk om je voor die training aan te melden. Dan de tweede vraag, waarom vindt het college dat dit een overheidstaak is? Wij willen mensen met een uitkering en niet uitkeringsgerechtigden, want het staat zowel voor mensen in de bijstand als voor anderen open, ondersteunen richting werk en participatie. En we hebben als doel om deze inwoners een stap te laten zetten op de zogeheten ontwikkelladder. Het zijn mensen die vaak aan de basis van de arbeidsmarkt staan, dus wat we ook wel noemen een grote afstand hebben. En we willen graag onze inwoners dichter richting de arbeidsmarkt of participatie laten bewegen. Nou, wat is dan het doel van de cursus? Het doel is dat mensen weer meer regie krijgen over hun eigen leven en zo de eerste stappen kunnen zetten tot werk en participatie. En dat valt binnen de opdracht van de participatiewet en het is wat ons betreft dus zeker ook een overheidstaak. Dan is de vraag van wat kost het en wat levert het op? Nou, dit is één van de cursussen en trainingen die ons trainingscentrum geeft. Daardoor is het niet goed mogelijk aan te geven wat één cursus kost. Gelukkig gaat het niet altijd om de kosten, maar ook om de waarde voor mensen. En deze training heeft waarde, namelijk het geeft meer toekomstperspectief richting participatie en werk. Het zorgt voor de eerste stappen in de gewenste richting. Doordat mensen zich bewust worden van angsten. Mensen durven soms niet te solliciteren. En daar worden ze bij ondersteunen om over hun angst heen te komen. Er zijn vaak allerlei omstandigheden waardoor mensen belemmerd zijn om die stap te nemen. Daar worden ze bij ondersteund. En ook over hun zeg maar, belemmerende overtuigingen heen te helpen stappen. En zo kunnen we, is het een van de instrumenten die we helpen om bij onze inwoners een gedragsverandering te bewerkstelligen, waarmee ze hopelijk wel weer de stap durven zetten richting participatie en werk. Zo groeien mensen dus, kunnen we ze kansen bieden om aan het werk te komen en daarin zit voor ons dan de waarde. Dus niet zozeer, dat is dus echt waardevol voor mensen en niet zozeer de kosten van die ene training. Tot slot wil ik nog namens het college aangeven dat wij het van belang vinden dat onze professionals de ruimte voelen om nieuwe dingen te proberen voor een doelgroep die zo grote afstand heeft en dat het belangrijk is dat ze daar ook in gesteund worden door het college. Tot zover, voorzitter.
Is dat de reden voor aanvullende vragen? Mevrouw Akkerman in ieder geval. Ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, als iemand in een werkzoekend is en in een individueel geval is ook duidelijk dat ligt eraan dat hij niet durft te solliciteren en je zet een dergelijke cursus in, dan kunnen wij ons daar wel iets bij voorstellen. Maar deze wordt aangeboden voor alle inwoners, zoals wij het tenminste hadden begrepen. En als je dan zegt, ja, wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen groeien, dan zijn er natuurlijk ontzettend veel trainingen te bedenken die mensen wel zouden willen en kunnen volgen, waardoor je ook groeit. Dus waar ligt dan die afweging?
Wethouder.
Voorzitter, twee dingen daarover. Eén, ja, we hebben allerlei cursussen en trainingen die we dus ook aanbieden binnen dat trainingscentrum. Dus die vraag kunnen we bevestigend beantwoorden. Wat betreft het eerste, kijk, wij kiezen ervoor om dit niet alleen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de bijstand aan te bieden, maar ook anderen die daar belemmeringen hebben. Dat vind ik nou juist heel belangrijk, dat we ons niet alleen op de bijstandsgerechtigden richten, maar ook aan degene die misschien al 10 jaar thuis zit, waarvan de partner werk heeft, maar die graag de stap naar werk wil zetten. En dat is natuurlijk ter beoordeling dan van ons centrum werk en participatie of dit dan een geschikt middel is voor degene die zich aanmeldt. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Er zijn verder geen aanvullende vragen. Sluiten we deze set vragen af. En dan gaan we over naar de eerste vragen van de fractie van D66 over TikTok op zakelijke telefoons van de gemeente. Mevrouw Martinez Tubiani.
Ja, dankjewel, voorzitter. Een tijdje terug hebben meerdere instanties dus aan de bel getrokken, zowel internationaal als hier landelijk, met betrekking tot de digitale veiligheid en de waarborging van de privacy van heel veel inwoners en Nederlanders, maar ook op Europees gebied. En wij vroegen ons af, nu dat Europa daar een verbod heeft op de zakelijke telefoons, de Europese Unie, Europees Parlement, pardon. Maar nu ook Amsterdam, die volgt dat. En onze provincie, die heeft ook een dergelijk verbod op het downloaden gebruik van TikTok ingesteld. Vroegen wij ons af wat het college hiervan vindt en of het college hier bereid is of misschien al mee bezig is. Want je kan nog steeds TikTok op de gemeentelijke telefoon downloaden.
Dank u wel. Meneer Proeksma, denk ik.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, laten we beginnen. Ja, we waren al bezig. We hebben natuurlijk ook de berichten gelezen hoe het Rijk en het VNG en Europa hier tegenaan kijkt. Om dit in het college inderdaad aan de orde te stellen in lijn met het advies van het Rijk en het VNG. Dus om TikTok op de zakelijke telefoons te verwijderen dan wel onmogelijk te maken. We hebben gecheckt, technisch is het mogelijk, Fietsen kan het gewoon leveren. Dus we bereiden dat voor om dat zo aan te pakken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Zwets.
Ja, ik vroeg me dan als laatst nog even af op welke termijn zoiets dan gerealiseerd zou kunnen worden.
Wethouder.
Zodra het erover eens zijn, kan het heel snel. Dat kan enkele dagen.
Mevrouw Volkers.
Ja, misschien wel stommer, maar ik hoop toch dat niet op dit moment er wethouders rondlopen met TikTok op hun telefoon. Want dat lijkt me heel gemakkelijk om nu al te fixen. Dat lijkt me zeg maar, de eerste, de meest gevoelige laag. Laten we daarmee beginnen.
De wethouder. Kijk of hij toegang heeft tot alle telefoons.
Wethouders en ambtenaren die ik het gevraagd heb, geen van allen hebben TikTok op hun zakelijke telefoon.
Dank u wel. Dan gaan we naar vragen van de PVV-fractie over onveiligheid van de... De wethouder gaat weg. Vraag van de PVV-fractie over onveiligheid over de Ebbingestraat. Meneer Ram, een vaste bijdrage aan dit vragenuur en dat waardeer ik zeer. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter, voor deze inleiding. De fractie van de PVV heeft geconstateerd en ook aan de lijve ondervonden dat er een onveilige situatie is in de avonden rondom de Jumbo en de Albert Heijn aan de Grote Markt Ebbingestraat. We hebben zelf ervaren dat er ook daklozen zijn, verslaafden, die mensen soms onveilig, op een onprettige manier bejegenen. En we vragen ons af waar de politie dan is, waarom er niet wordt gehandhaafd. En natuurlijk ook waarom deze mensen niet op de juiste manier worden opgevangen. We begrijpen natuurlijk ook wel dat de politie niet overal kan zijn en dat er ook camera's zijn. Maar er is een verschil tussen een geweldescalatie waar een politie ingrijpt en je onveilig voelen op straat. En ik denk dat wij als burger en als raad ook willen dat iedereen zich veilig voelt op straat. Ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn. En de vraag graag horen wij van het college wat het college hieraan gaat doen. Of zij deze problematiek ook ziet. En of ze ook met een aanpak komt. Zo ja of meneer. En waarom zo nee, waarom niet.
Mevrouw Jongman, denk ik.
Dat klopt, dank u wel, voorzitter. We zien in de gemeente in een toenemende mate mensen met zowel zorg- als veiligheidsvraagstukken. En als deze mensen overlast veroorzaken, worden ze ook aangesproken door de politie, als ook door handhavers van de gemeente, indien geconstateerd wordt dat er daadwerkelijk mensen worden lastiggevallen. Er wordt ook zeker door politie en BOA's in het centrum gesurveilleerd. En daar wil ik even opnoemen dat hinderlijke bedelarij is ook verboden conform artikel 2.56 van de APVG. Daar wordt ook op gehandhaafd. En als het zo is dat herhaling is van dit soort feiten of ernstige vormen van overlast en of verstoring, kan de gemeente ook gebiedsverboden opleggen. En afgelopen jaar is dat voor 5 personen ook daadwerkelijk gedaan, ook voor personen die voor overlast bij supermarkten hebben gezorgd. En dan even de intro. Benoemt u een aantal oorzaken van die volgens u hier aan ten grondslag liggen. Maar een van die oorzaken geeft u aan dat er bezuinigingen zijn ten aanzien van de opvang voor dakloze mensen. Maar deze bezuinigingen herkennen wij niet. En dan even weer terug naar de hulpverlening. Want vanuit de hulpverlening die er is voor deze inwoners, wordt er vanuit de keten voortdurend ook omgezien naar de dakloze mensen in de gemeente Groningen. Met als doel om met deze mensen in contact te komen en ook ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. En dat die aanpak, ik ga even wat uitgebreiden omdat u best veel aangeeft in uw intro. Dat richt zich naast het toeleiden naar zorg ook op preventie en op repressie. En de repressie gaat dan op handhaving, wat ik u net al noemde, verblijfsontzeggingen voor een dag en ook langdurige gebiedsverboden. Maar naast deze werkwijze wordt er ook vanuit de opvang ook aandacht besteed aan het bieden van een zinvolle daginvulling voor de doelgroep. Bijvoorbeeld het 12e huis van Werkpro. En dat heeft vaak ook weer een positief effect op de leefbaarheid in de gemeente Groningen. Dus kortom, we doen er veel aan op handhaving op repressie, nou, op een aantal aspecten die ik u net benoemde.
Heer Ram.
Ja, we stellen dit natuurlijk in een bredere context van meerdere incidenten van met verwarde mensen, zoals ze dat dan noemen, of onbegrepen gedrag. De wethouder geeft ook aan dat een toename is van deze problematiek. Dan de vraag aan het college van, is wat er nu gebeurt volgens het college dan voldoende? Want het verergert. En wat gaat het college dan doen om deze trend om te buigen? Want u geeft aan dat u met heel veel dingen bezig bent en dat zien wij ook. Maar mijn optiek is dat niet voldoende.
Mevrouw Jongman.
Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen?
Ja, dat mag ook.
Dan kan mevrouw Jongman die direct meenemen. Dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben wij ook een aantal gebieden in de binnenstad gezegd dat cameratoezicht misschien een oplossing is. En uit ervaring weet ik inderdaad dat u zegt, hè, van wat in de APVG verboden is. En als dat bijvoorbeeld aan de zuidzijde van de Grote Markt plaatsvindt, dat dat dan op camera's gesignaleerd wordt en dat de politie dan actie onderneemt. En dat maakt de handhaving natuurlijk wel iets makkelijker. Zou u het ook een goed idee vinden om deze problematiek ook mee te nemen in de discussie die we met de andere portefeuillehouder veiligheid gaan voeren rondom cameratoezicht in een groot deel van de binnenstad?
De wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Ik onderbreek u toch eventjes. Ik zie hier wat aarzelende vinger, maar ik zag hem toch. Mevrouw Gierkink nog.
Ja, sorry, ik had ook nog een aanvullende vraag. Ja, ik vroeg me ook nog af of dat we de laatste brief die we gekregen hebben over de aanpak dak- en thuisloosheid, werd ook gewerkt aan een leidraad ontwikkeling maatschappelijke opvang, de werkagenda. En ik vroeg me af of we daar ook misschien nog een update over kunnen krijgen, hoe het daarmee staat.
Dan kijk ik nu nog even heel streng om me heen. Nee, niemand durft meer. Mevrouw Jongman.
Nou, allereerst even het cameratoezicht. Dat is inderdaad de andere portefeuillehouder die daarover gaat, waar u ook veelvuldig al argumenten mee heeft gewisseld. Zowel van voor- als tegenstanders, laat ik het zo maar even samenvatten. Ik denk dat het goed is om dat debat nu niet te voeren, maar ik denk wel dat de algehele problematiek die hier aan de orde is, in die context van die cameratoezichtdiscussie aan de orde is. En daar kun je ook niet omheen. Dat is een hele, dat is ook onderdeel van uw debat. Als tweede, is het dan genoeg wat we doen? De vraag is natuurlijk altijd in algemene zin. Er is een gemeente waarin heel veel leeft en speelt. Wij kunnen niet alles wat er gebeurt, waar dan ook, bij wijze van op elke hoek kunnen we geen politieagent neerzetten. Ja, dat zouden we misschien willen, of u zou het willen, ik weet niet of ik het zou willen. Daar kunnen we een heel debat over voeren. Maar de vraag is, wat doen wij voor deze inwoners die vooral zorg nodig hebben? Daar komen we binnenkort ook met een update over. Dat is namelijk een update over wat wij genoemd hebben impuls bestaanszekerheid. Omdat er heel veel oorzaken ook aan te wijzen zijn voor het feit dat mensen bepaald gedrag gaan vertonen. Al dan niet wat er in hun leven zich heeft voorgedaan. We komen ook met een evaluatie van de winterregeling. Hè, want in de winter hebben we ook een aantal personen ook heel bewust niet buiten laten slapen, maar opgevangen. En dat thema in bredere zin komen we nog zeker bij u op terug. Dit is nog even een voorbeschouwing op een veel breder antwoord. En als ik dat antwoord nu zou moeten geven, ben ik nog wel 2 uur bezig bij wijze van. Dus daar komt zeker iets op aan. En is het genoeg? Ik weet wel dat de mensen die hier mee aan de slag zijn, dat die ook onze mensen die in de ambulante hulpverlening, ook de mensen die zich her en der zich ophouden in de openbare ruimte, ook daar is ook dagelijks contact, wil niet zeggen, maar ook veelvuldig contact mee om te kijken wat er met aan de hand is, of we hen kunnen helpen. Dus daar wordt echt heel erg veel op ingezet, los van wat ik u net schetste. Dus even samenvatten, cameratoezicht, andere portefeuillehouder. Er komt nog een brief aan met een nadere duiding van wat zich in de maatschappij voordoet en wat we daartegen kunnen doen. En is het genoeg? Wij doen ons best in ieder geval om de overlast die wordt veroorzaakt door de politie en BOA's, om daar ook op toe te zien.
Dank u wel, de heer Ram, voor de laatste ronde.
Ja, een laatste vraag. Volgens het PV moet het criterium zijn, doen we genoeg, is om de trend die er is te doorbreken. En die trend doorbraak zien we nu niet. En ik denk dat het criterium zou moeten zijn of we genoeg doen. Dus in mijn optiek doen we nu niet genoeg. Maar misschien kan de wethouder daar nog over reflecteren wat volgens haar dan het criterium zou moeten zijn.
Nou, het is lastig om nu een debat te voeren wat is genoeg en wat is niet genoeg. De vraag is of de inzet die er nu is, en er is echt heel veel inzet op dit thema, omdat er echt vanuit het leger des Heils, vanuit een Terwille, vanuit de politie, vanuit BOA's, echt al heel veel inzet is om deze doelgroep ook bij te kunnen staan in allerlei vormen die er zijn. En, want u gaf ook eerder aan dat er bezuinigingen zijn, dat is niet zo. Maar het is wel iets anders in de maatschappij wellicht in de hand. En dat vergt te veel voor een beschouwing nu. Namelijk dat een aantal mensen wel problemen hebben in hun leven. En dat soms op een manier ventileren waarbij misschien ook letterlijk ook een schreeuw om aandacht is. Maar het dient zich in veel vormen aan. Maar wat wel van belang is, dat we wel met deze combinatie van en zorg en politie inzet en handhaafs proberen om het zo goed als mogelijk in te richten. En we gaan daar het perfecte niet in behalen op dit moment. Want dat is een onmogelijke opgave. Maar we vragen wel zeker die inzet die er is. Komen daar nog bij u in een brief op terug. En is ook zeg maar onderdeel van het gesprek.
Dank u wel. Dan gaan wij naar de vragen van de fractie van de ChristenUnie over het verdwijnen van voorzieningen in Ten Boer, de heer Rebergen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ieder zichzelf respecterend dorp heeft natuurlijk een kroeg. En nou is dat in Ten Boer al een tijdje geleden dat daar een kroeg was. En ook jeugdzorg is al een tijdje geleden. Maar er waren wel verschillende horecavoorzieningen waarvan in de afgelopen tijd twee zijn gesloten. Ook de slager heeft aangegeven te stoppen. Het is ook al bekend hoe de nieuwe verdeling van de winkels daar komt. Dat betekent dat voorzieningen aan het verdwijnen zijn. In het coalitieakkoord geven aan dat ook in de dorpen we nabijheid van voorzieningen willen hebben. Eerder is het dorp Ten Boer binnen het gebied Ten Boer aangewezen als het dorp waar de voorzieningen ook voor de omliggende dorpen moeten zijn. Inwoners hebben daarom zorgen over het verdwijnen van de voorzieningen. Dus vandaar de vragen aan het college van welke mogelijkheden ziet het college om hierop te sturen en te zorgen voor voldoende voorzieningen in een dorp als Ten Boer.
Dank u wel. Wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat u zegt klopt, hè. Voorzieningen, ontmoetingsplekken, winkels, hè, waar u net ook twee voorbeelden van noemt, en een forum zijn in een dorp als Ten Boer ook essentieel ook voor de leefbaarheid van die dorpen. Maar het is wel zo dat in Ten Boer, net als overal, bijvoorbeeld horeca of een winkel ook onderhevig zijn aan allerlei marktmechanismen, om het zo maar even te noemen. En dat vinden we echt jammer dat het daar dat twee ondernemers hebben aangegeven te stoppen of al gestopt te zijn, volgens mij een van de twee, met hun onderneming. En de rol van de overheid is dan wel beperkt tot het reguleren van aantallen en soorten in de omgevingsplan. Maar wij runnen zelf niet de slagerij of gaan zelf een snackbar als college openen. Dat is namelijk wel, maar wat we wel kunnen doen is dat we, zeg maar, hoe kunnen we het winkelhart van Ten Boer op een dusdanige manier versterken en aantrekkelijker maken, zodat ondernemers daar zich gaan vestigen en dat gebruikers er ook, of de inwoners er ook van gebruik maken. Daar kunnen wij dus alle randvoorwaarden voor aangeven en zorgen dat bijvoorbeeld ook Koopmansplein, daar loopt ook rondom versterking en vernieuwing een heel overleg over en zijn allerlei plannen voor om dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En los daarvan zijn er ook voorzieningen als bijvoorbeeld het dorpshuis. Hè, die is ook doorgestart, hebben we ook als college actief meegedacht. Hoe kunnen we daar een stichting van maken zodat zij hun werk voor de inwoners zo goed als mogelijk kunnen doen. En daar is ook een breder intensieve programma nu voor opgesteld. We hebben ook bijvoorbeeld voor oudere bewoners ondersteunen wij de dorpscoöperatie Ten Boer. Die hebben ook allerlei ontmoetingen en punten waar inwoners kunnen eten of elkaar kunnen treffen. Koffieochtenden, nou, ik kan heel veel opnoemen, maar er gebeurt echt heel veel daarom. En er is ook met het wijteam Ten Boer nog een extra punt voor ouderen ingericht. Zodat het heel belangrijk is dat mensen wel in contact met elkaar blijven en ook daarmee vereenzamingen te kunnen bestrijden. En bijvoorbeeld de weggeefwinkel weten we ook dat in Ten Boer ook een punt is waar mensen elkaar ontmoeten en wordt ook heel erg veel gebruik van gemaakt. Even meer richting uw tweede vraag, welke mogelijkheden wij nog zien. Wij zijn eigenlijk in het doorgaand gesprek ook met bewoners, ondernemers, om daar verder vorm aan te geven. En we kennen ook met hen, vooral dus met de bewoners en de ondernemers, haalbaarheid van ideeën en initiatieven. Dat doen we ook digitaal via de stem van Ten Boer, maar ook fysiek, want in de ontmoeting kun je nog veel beter ideeën met elkaar delen. We hebben ook iedere week in het forum van Ten Boer een inloop, waar kunnen mensen ook alle ideeën en initiatieven aanleveren, maar ook in knelpunten zeggen, dit speelt er in ons dorp en daar willen we graag een gesprek over. En dat doen we dan ook en kijken we hoe we toch, desondanks de twee ondernemers die gestopt zijn, om toch samen op te kunnen trekken om de leefbaarheid in het dorp, in Ten Boer, in het hele gebied zo goed als mogelijk op peil te houden en te verhogen.
De heer Rebergen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder noemt al de aanpak van het Koopmansplein. Daar zijn we ongeveer al 7 jaar mee bezig. En verschillende projectmanagers hebben daar al op gezeten. Het hangt heel erg nauw samen met de versterking daar natuurlijk. Maar is er ook enig zicht op dat daar ook op termijn echt iets gaat gebeuren? Want ondernemers wachten daar wel op.
Daar vinden vele gesprekken over plaats. Als we kijken naar het dossier van hieromtrent, dan heeft dat een hele lange adem. En wat mij betreft had ik al verder willen zijn dan we nu zijn met elkaar. Maar toch hangt dat samen met een heel aantal ontwikkelingen die daar gaande zijn. Ook met de versterking van de huizen die daar noodzakelijk is. En je moet dat in een goede volgorde doen. Dus je kunt niet zeggen, we doen ineens het plein wel en de huizen nog niet. Dus dat moet in de goede volgorde. Maar ik ken ook de wens van de ondernemers en van de bewoners om daar stappen in te zetten. En daar ziet het college ook op toe dat we daar wel het goede doen en ook een beetje vaart maken.
Zijn er verder nog aanvullende vragen? Dat is niet het geval. Dan dank ik u allen voor uw bijdrage. Ik wens u een fijne dag.